In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus den Heere door den Heiligen Geest. Amen. Laat ons nu zingen van Psalm 68, vers 1 en 2. Psalm 68, vers 1 en 2. Onze God, wij danken u dat wij getuigen mochten zijn als gemeente dat weer een kind gedoopt mocht worden. En zo door die wondere sprake van het sacrament verbonden mag zijn door uw genade met uw lieve Zoon. Heren, wij kunnen niet overzien de diepte en de heerlijkheid van dit alles. En in onze beperktheid hebben we misschien zelfs een huiver voor deze verbinding met onze Heer Jezus in het leven en sterven, maar ook in de opstanding verbonden. Heer, het is te groot dat wij het zouden kunnen uitspreken, allemaal. Wij danken u met de ouders dat gij hen hebt uitverkoren om ouders te zijn van dit kind. O Heere, wilt gij hen uw genade geven dat zij voor die taak van de opvoeding van dat kind, dat zij daarvoor bekwaam mogen zijn. O Heere, wat stellen mensen gewoonlijk als doel, als hoogste doel, van waar zij hun kinderen toe willen brengen. Heere, er is toch één doel. Dat is dat zij uw kinderen mogen zijn. En wil nu die ouders daartoe bekwamen dat zij het kind mogen verzorgen, opvoeden, zo dat ze in uw dienst staan en het mogen voeren tot de bestemming van het kindschap van u, dat het zich ook zo in deze wereld mogen openbaren als kind van u. Wij bidden u daartoe om uw genade. Heere, wilt gij zo met ons allen zijn? Wij bidden u in de eerste plaats, wilt gij dit kind beschermen, bewaren in dit leven? Wilt gij ons allen bewaren en behoeden? En wilt gij alle dreiging die er over dit kind en over ons samen zijn mogen zijn, wilt gij dit wegnemen door uw kracht en door uw genade? Gij zijt sterker dan alle machten in hemel en op aarde. O Heere, wilt gij met ons zijn ook in deze dienst? Wil ons zegenen, wil ons bijzondere kracht geven, niet alleen voor onszelf, maar ook in uw dienst, opdat uw koninkrijk mogen komen en opdat de tekenen van het koninkrijk in deze wereld en ook in ons leven opgericht mogen zijn. Heer onze God, wij bidden u, wilt gij uw woord tot ons doen komen? Spreek zelf, geef ons de adem van uw Heilige Geest, opdat het woord klank krijgen. Wij bidden u voor alle die in nood zijn. Bidden u in het bijzonder voor de zieken, wilt gij genezing schenken. Wij bidden u voor wanhopigen, voor aangevochtenen. Wilt gij verlossing geven, Heere? Niet alleen in de toekomst, maar ook hier en nu. Heere God, wilt gij ook zijn met degenen die vreugde kennen? Wil gij hen de blik daarop geven dat zij weten dat zegen van u komt? Vergeef ons onze zonden en vernieuw ons leven. Wij vragen u dat in de naam van onze Heer Jezus. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. De schriftlezing voor hedenmorgen is uit het boek Exodus, het 14e hoofdstuk, de versen 1 tot 8. Exodus 14, de versen 1 tot 8. We lezen nu het woord Gods aldus. Toen sprak de Heere tot Mozes, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls, dat zij wederkeren en zich legeren voor Pi-Hachiroth, tussen Michtol en tussen de zee, voor Baal-Zephon. Daartegenover zult gij u legeren aan de zee. Farao dan zal zeggen van de kinderen Israëls: zij zijn verward in het land, die woestijn heeft hen besloten. En ik zal Farao's hart verstokken, dat hij hen najagen En ik zal aan Farao en aan al zijn heer verheerlijkt worden. Alzo dat de Egyptenaars zullen weten dat ik de Heere ben. En zij deden alzo. Toen nu den koning van Egypte werd geboodschapt dat het volk vluchtte, zo is het hart van Farao van zijn knechten veranderd tegen het volk. En zij zeiden, waarom hebben wij dat gedaan, dat we Israël hebben laten trekken, dat ze ons niet dienden? En hij spande zijn wagen aan en nam zijn volk met zich. En hij nam 600 uitgelezene wagens, ja, al de wagens van Egypte, en de hoofdlieden over die allen. Want de Heere verstokte het hart van Farao, den koning van Egypte, dat hij de kinderen Israëls najaagde, doch de kinderen Israëls waren door een hoge hand uitgegaan. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. We zingen nu gezang 165. Voor hedenmorgen is het eerste gedeelte van het 8e vers van Exodus 14. Eerste gedeelte van het 8e vers van Exodus 14. Maar weer het woord God zal dus lezen. Want de Heere verstokte het hart van Farao, den koning van Egypte, dat hij de kinderen Israëls najaagde. Gemeente, dames en heren, de tekst die hier vanmorgen voor ons ligt behoort tot die teksten die vele mensen in de loop van de tijden erg verward heeft, of althans veel moeite gegeven heeft. Er staat immers, zoals we het in de vertaling lezen, dat het niet zonder meer gezegd wordt dat Farao, de koning van Egypte, er zelf zijn hart verstokt. Maar er staat, de Heere verstokte het hart van Farao. Het is heel eigenaardig in de geschiedenis, en zo heeft men het waarschijnlijk ook meestal gezien, dat de Heere geweldige plagen doet komen over Egypte. De Heere heeft gevraagd dat het volk uitgeleid zal worden. God heeft zelfs gezegd, de Heere, dat Israël zijn eerstgeboren zoon is. En hij vraagt aan de farao om die eerstgeboren zoon te laten trekken. En dan gebeurt het niet. De farao weigert het. En dan komen die plagen. En dan zien we iedere keer in de geschiedenis dat farao gaat toegeven. Plagen worden zo erg dat hij, ik noem ze niet allemaal op, u kent de geschiedenis. Het wordt zo erg dat iedere keer de farao Mozes en Aaron vraagt dat die plagen mogen ophouden om de Heere te bidden. Dus we zien iedere keer weer dat farao wil toegeven. De slagen, de plagen zijn dan ook wel ontstellend erg. En iedere keer gebeurt het dan weer dat farao niet toegeeft. Als de plaag weggenomen is, dan geeft hij niet toe. En dan staat er als een geheimzinnig refrein, als de vraag gesteld wordt, hoe komt het nu toch dat farao dan iedere keer weer weigert om het volk te laten trekken? Dan staat er dat geheimzinnige, de Heere verstokte het hart van farao. En dan wordt het zo opgevat, zoals het dan ook in de vertaling staat, dat de Heere zelf beschikt dat het hart van farao verstokt wordt en hij het niet doet. Dan kunnen we ons afvragen, is farao hiervoor verantwoordelijk te stellen? We zien in de geschiedenis, hij geeft iedere keer toe. En wat gebeurt er dan? De Heere komt en die verstokt het hart van farao, zodat hij iedere keer weer weigert om het volk te laten trekken. Wat is dit een vreselijke moeilijkheid? Is het zo dat dus de verharding van de mens tegenover het gebod Gods, dat een beschikking van God zelf is? Dat is toch een vreselijke gedachte. Want als dat waar zou zijn, broeders en zusters, waar konden we dan nog enige verantwoordelijkheid stellen? De farao wil toegeven, maar we zouden haast zeggen, de Heere grijpt iedere keer in en maakt hem als het ware onmogelijk. Want hij verstokt het hart van farao. Is dat nu ook zo als wij mensen wat God van ons vraagt niet doen? Wat is ons hart dikwijls verstokt? Komt dat? Doet de Heere dat? Laat ons eerst bij deze geschiedenis blijven. Gemeente, nu komen wij voor een van de moeilijkste dingen van de kerkelijke overlevering. U weet, de overlevering van de kerk is uitermate belangrijk. Wij staan in de traditie, in de overlevering van de vaderen. Er is ons een heerlijk goed overgeleverd, wat ons ook in de belijdenis is gegeven van onze kerk. Wat spreekt in de formulieren, zoals we nu het doopformulier met elkaar hebben gelezen. Maar wij moeten er met nadruk op letten, wat is nu eigenlijk het grote onderscheid tussen de reformatie, hervorming en de Rooms-Katholieke Kerk, waaruit de reformatie voortkwam. Dit dat de Rooms-Katholieke Kerk de overlevering als enige toegang tot het verstaan van de Heilige Schrift stelt. Zelfs zo ver is het gegaan in het Concilie van Trente dat de vertaling van de Heilige Schrift in het Latijn, de Vulgaat, als norm werd gesteld boven de oorspronkelijke Hebreeuwse en Griekse tekst. Waarom? Omdat men zei, wie aan de Hebreeuwse en Griekse tekst zomaar zelf begint, ook met alle geleerdheid, die komt tenslotte tot allerlei ketterijen. Dat was de gedachte. En bij ons zien wij dat gevaar ook. Het gevaar van het protestantisme is dat iedereen zich met de Bijbel bezighoudt. Bevoegd en onbevoegd. En daar komen massa's ketterijen uit voort. En toch is het oerreformatorisch beginsel dit. Dat hoe hoog de overlevering ook gewaardeerd mag worden, ze altijd gecorrigeerd dient te worden door de Heilige Schrift. Er is dus altijd een voortgaande reformatie nodig. En die reformatie mag niet voortgaan zomaar uit de harten der mensen, maar moet voortgaan uit een nauwgezet bezig zijn met de Heilige Schrift. Wij zijn in een tijd gekomen waarin de aanvechtingen ontzaglijk groot zijn. En er zijn mensen die zeggen, we kunnen de aanvechtingen te lijf, door ons te beroepen op wat wij van de vaderen hebben geërfd. En dat is een belangrijk element, maar het is niet alles. Er zijn ook in onze tijd vragen waarin de overlevering, waarop de overlevering geen antwoord heeft, maar waar de Heilige Schrift wel antwoord op heeft. Het gaat altijd, en dat is het enige antwoord wat we als gemeente als antwoord kunnen horen, door een altijd weer opnieuw bezig zijn met de Heilige Schrift zelf. We kunnen nooit nauwgezet genoeg de Heilige Schrift lezen. En wij moeten, de gemeente moet de dienaren, moet vragen van de dienaren. En de kerkenraden moeten daarmee bezig zijn. Dat de dienaren bezig zijn met de Heilige Schrift zelf. Zij moeten het doorgeven. Het is hun toevertrouwd om het te doen. En dat is het eerste van waaruit de gemeente alleen kan leven. Ik heb dit als inleiding gezegd, opdat wij nu met elkander dat woord gaan beschouwen. Want wij moeten zeggen dat het natuurlijk, dat het vanzelfsprekend is, dat de bezwaren die hier tegen zijn, dat God het hart van een mens, als die wil toegeven, zou verstokken, dat God de Heere zelf het zou zijn die een toegevende farao zou maken tot een farao met een verstokt hart. Verstokken, dat wil zeggen, tot een hart levenloos wezen worden. Verstokken, daarin zit het woord stok, dat je een stok en een blok wordt. Een voorwerp dat zo hard is, dat het niets hoort, dat het nergens meer op reageert, dat het zelfs op de aanspraak Gods niet meer reageert. Dacht u dat dit hier gezegd wordt? Wie kan op zo'n wijze van zijn God denken? Broeders en zusters, er zijn er toch onder u wel die de Heere toch wel ontmoet hebben, die de Heere kennen. Er zijn er toch die niet alleen een begrip kennen van de Heer Jezus, maar die hem zelf kennen en die hem lief hebben. Ja, dat vind ik altijd bij het ouder worden een van de meest troosteloze dingen. Dat je met veel mensen over gelovige en godsdienstige dingen kunt spreken. Maar dat het zo jammer is dat ze wel het begrip verzoening kennen, maar de Heer Jezus zelf kennen, lief hebben. Soms kun je met zogenaamd godsdienstige mensen over de Heer Jezus spreken. En dan is het net alsof het een vreemde voor hen is. Ze kennen wel het begrip verzoening en ze spreken over Christus en nog wel soms over Christus. Ik begrijp niet waarom ze dat doen, want er is waarschijnlijk altijd Christus gezegd. En die CH is een latere uitspraak, dus je kunt net zo goed Christus zeggen. Maar ja, dat is nu eenmaal een gewoonte geworden. Daar gaat het niet om die uitspraak. We spreken het toch allemaal niet goed uit, want het is tenslotte oorspronkelijk Messias geweest. En dat is dus gezalfde. Maar laat ik me niet op een zijpad begeven. De liefde voor Jezus, het bekend zijn met Jezus. Als dat er leeft, kunt u dan, en ik weet wel, je mag je hart niet als norm stellen voor wat er in de schrift staat. Maar wat moeten we aan in ons geloofsleven met een God die op de ogenblikken dat een mens wil toegeven, dat een mens gehoorzaam wil zijn, zijn hart dan als een steen maakt, als een stok. En het wordt toch hier eigenlijk maar gewoon gezegd. En het wordt ook in de vertaling gezegd. Nu, gemeente, nu is er gelukkig, Goddank, een uitkomst. Dat wij gaan zien dat er een heilige schrift is die ons gegeven is in de oorspronkelijke taal. Het Oude Testament in het Hebreeuws, het Nieuwe Testament in het Grieks. En hoe u niet denken dat het alleen gaat om wat geleerdheid. Nee, het is niet toevallig dat de Heere God die zijn openbaring in oorsprong gegeven heeft in het Hebreeuws aan het Joodse volk. Wij kunnen mij niet zo verstaan als we vanuit ons eigen verleden, vanuit ons eigen heidendom, vanuit een kennis van grillige goden de Heilige Schrift gaan lezen, dan komen we tot zulke wanstaltige vertalingen die vele mensen in vertwijfeling gebracht hebben. Denkt u niet dat de geleerdheid iets is wat zo overbodig is? Want juist een fout in het vertalen is een verraad aan de openbaring zelf. En nu vinden we hier het woord, en het is eigenlijk heel merkwaardig. Als je nu die tekst leest in de Hebreeuwse taal, dan staat er een woord wat in de Statenvertaling en in vele andere vertalingen weergegeven is met verstokken, dat eigenlijk iets heel anders betekent. Laat ik het uit het verband proberen te laten zien en dan het woord vertalen. Het is zo dat de farao het volk niet wil laten trekken. Dan komen de plagen. En dan gaat de farao wankelen en hij gaat het toestaan. Geweld, kracht, overmacht. Mens bezwijkt. Weet u het wel? Als mensen goed gaat, als alles zomaar vlot in het leven gaat, ach, dan doen ze meestal waar ze zin in hebben. Zeggen wel eens, als het goed gaat, lopen de kerken leeg. Als er een donkerder tijd komt, zoals in de oorlogstijd, dan waren de kerken vol. En we zeggen altijd, als een mens maar slagen krijgt, een mens moet in zijn leven slagen hebben, dan wordt hij er wel bijgebracht. We zijn allemaal zo overmoedig, maar als God ons eens even aantast, als God maar eens iets van ons afneemt, als God maar ons ziek maakt, als God ons prest, nu ja, dan geven we wel toe. Als de storm over ons heen komen, dan zien we dat we eigenlijk niet veel waard zijn. En dan is het wel waar dat er dan sommige mensen zich toch verharden. Maar een groot deel van de mensen gaat dan toch buigen. Nu, stelt u zich zo'n God voor. Een God die een mens eerst half kapot maakt. En die op zo'n manier gediend wil worden. Weet u wat er in de tekst staat? Als ik de tekst letterlijk vertaal, dan staat er... En de Heere versterkte het hart van Farao. Niet verstokte. Er staat de Heere versterkte het hart van Farao. En je kunt het ook vertalen. Zo komt het woord op verschillende plaatsen in de Heilige Schrift voor. Zo onder andere in Ezechiël 34. Je kunt het ook vertalen met de Heere maakte het hart van Farao gezond. Broeders en zusters, dat is toch heel wat anders. En het is helemaal niet een buitennissige uitvinding van mij. Het staat gewoon als een mens een Hebreeuws woordenboek heeft en de woorden opzoekt, dan kan hij gewoon zien dat het in de eerste plaats het werkwoord dat hier gebruikt wordt, versterken betekent en gezond maken, aangorden, sterk maken, gezond maken. Wat is dan de gedachte? De farao bezwijkt onder de slagen. Zijn hart blijkbaar is erdoor aangetast. Zijn hart is week geworden. Maar een week hart dat toegeeflijk wordt, dat is helemaal geen gezond hart. Je kan soms mensen tegenkomen en zijn ze ziek. En dan zitten ze als een hoopje in elkaar en dan kom je bij ze. En denk je, is dat nou diezelfde man? Is dat nou diezelfde vrouw? Wel, nee, dat zijn ze ook niet. Want als ze weer beter worden, dan zijn ze weer de oude. Met andere woorden, je moet daar niet over spreken. Het is soms mensen, het is een gevaar soms van artsen en ook wel van predikanten en van ambtsdragers, dat ze dikwijls de mensen ziek zien. En dan leer je ze eigenlijk zo slecht kennen. Want als iemand ziek is, of als iemand onder de slagen zit, dan is die eigenlijk zo weinig zichzelf. Dan is die week geworden. Zoals je oudere mensen hebt, die door de ouderdom zogenaamd toleranter worden en toegeeflijker. En dan zijn ze niet zelf. Dat is gewoon een aftakelingsproces. Dat is iets wat helemaal niet zo mooi is als het wel gezien wordt. Dat komt omdat de mensen zo slecht van God denken. Ze denken dat God een mens het aandoet om hem nou maar klein te krijgen. Maar dat wil de Heere God helemaal niet. Dacht u dat de Heere God die farao klein wilde krijgen? De Heere God die wil dat de farao vrij, gezond, klaar en helder denkend en voelend, zichzelf zijnde, een beslissing neemt voor het aangezicht des Heren. En als die farao nou in elkaar gekrompen is en benauwd is geworden. Zelfs heeft hij zijn oudste zoon verloren. Dat is het ergste wat er is. En dan breekt zelfs het hart van die machtige farao, die waarvan gezegd wordt dat hij een zoon der goden is. Dat hart dat breekt, dat is zo ontzaggelijk kapotgeslagen daardoor dat het wel toegeeft. Zoals mensen toegeven onder de harde slagen. Maar de God van de Bijbel, de God van Israël, de Vader van ons Heer Jezus Christus, is zo'n wonderlijke, unieke, uitzonderlijke God, dat hij daar helemaal niet zo op gesteld is. En dat hij een dergelijke beslissing die onder druk, onder dwang, onder pressie genomen is, helemaal niet wil en erkent. Wij hebben geen God, om een plat woord te zeggen, die van chantage houdt. De Heere God veracht alle chantage. En dat schijnt het te zijn, als Farao onder de druk is, is zijn hart stuk geslagen. Nee, de Heere wil een echte beslissing hebben. En wat doet de Heere dan? In zijn grote langmoedigheid en barmhartigheid, in de eerbied die hij heeft voor het wezen dat hij geschapen heeft in zijn beeld en overeenkomstig zijn gelijkenis. De Heere gaat naar die mens toe en zegt: geslagen, ziet hij hem. Onder alle slagen die natuurlijk rechtvaardig moesten komen. Het wereldbestuur Gods gaat voort. Maar niet om een mens daarmee tot God te brengen. Nee, een vrije beslissing wil de Heere. En is een mens vrij? Een mens is gebonden aan omstandigheden, aan zwakte, aan beperkingen. En dan komt de Heere met zijn grote kracht en genade. En het staat er dat hij zelfs deze Farao, die zich aldoor als een vijand gedragen heeft, dat hij die Farao nadert. En dat ineengeslagen hart, dat weekgemaakte hart, dat verbrijzelde hart van die Farao, dat heelt de Heere. Wat een grootmoedigheid, wat een heerlijkheid, wat een majesteit gaat er uit van de Heere. O mensen, we zijn er veel te kleingeestig voor om te verstaan hoe groot, hoe heerlijk, hoe machtig de Heere is. Zijn vijand, die man die zich tot vijand gemaakt heeft, die Farao, hij geeft hem kracht, dat verbrijzelde hart. Dat zwakke hart, dat weke hart, dat geneest de Heere door zijn scheppingskracht, zodat die Farao weer alle kracht en moed heeft tegen alle omstandigheden in, zelfs als zijn zoon gestorven is en zijn land geteisterd is, dan staat hij daar plotseling. En de knechten zijn erover verbaasd. Hij heeft eerst in elkaar gezeten in wanhoop. In één, altijd nog, oude man die geen wan, die wanhopig is. Er is niets majesteitelijks meer over. Maar de Heere wil het niet, dat hart van de Farao, dat wordt versterkt, dat hart, dat wordt gezond gemaakt. En de Farao rijst op en de majesteitelijke trekken komen weer op zijn gezicht. Hij is weer de Farao. Die vrij is, ondanks de omstandigheden, ondanks de druk, is zijn hart hersteld in een vrijheid waarin hij de beslissing kan nemen. En dan, broeders en zusters, dat ogenblik, als de Heere zo grootmoedig is geweest, dat die Farao, wiens hart bezweken is, opgericht heeft, zijn hart sterk heeft gemaakt, zijn hart gezond heeft gemaakt, op dat ogenblik waarop de Farao weer teruggekeerd is tot zijn majesteitelijkheid en de troon weer kan bestijgen, dan op dat ogenblik, als die vrijheid er is, kiest de Farao tegen de Heere en hij jaagt het volk. Na de wagenen worden ingespannen, 600 van de sterkste strijdwagens, en al die troepen zullen het volk volgen. Maar een hoge hand beschermt de Israëlieten. De beslissing is gevallen. Het hart van Farao is gezond, is sterk, en dan in volle vrijheid. Hoe verschrikkelijk kiest hij
tegen de Heere, tegen zijn volk, tegen de verlossing der wereld. Het is verschrikkelijk. En toch, broeders en zusters, toch heeft de Heere in zijn grootmoedigheid Farao in de vrijheid gebracht, opdat hij vrij zou beslissen. Want de Heere God wil gediend zijn, niet door slaven, maar wil lief gehad worden door kinderen. God vraagt van een mens om in vrijheid hem lief te hebben. En de mogelijkheid is er om Gods liefde te verwerpen. Dat is een verschrikkelijke zaak, maar die, zoals onze vaderen, met kracht beleden hebben. Zo ligt dat geen mens verloren gaat, dan uit eigen schuld. Het is nooit een schuld van de Heere dat een mens verloren gaat. Het is alleen maar de schuld van een mens zelf. Gemeente des Heren, wat doen wij met deze dingen? U voelt het toch wel. Al dat gepraat over het hart dat verstokt is. En een mens is toch eigenlijk maar een stok en een blok. De Dordtse leerregels spreken het zo fel tegen. Maar het wordt zo daarvoor gehouden. Het is allemaal een excuus van de mensen zelf, omdat ze op een vrome, verkapte wijze God de schuld willen geven van hun eigen verlorenheid, van hun eigen ongehoorzaamheid, terwijl niemand verloren gaat dan uitsluitend door eigen schuld. Dat is het eerste. Maar dan, hoe kunnen wij dit woord toepassen, broeders en zusters? Zo, ach, hoe is het toch eigenlijk met mensen? We kennen het toch ook in ons leven. We zitten in slagen en in moeite. En we spraken over de ziekte en over de aftakeling. Er zijn mensen die in de ziekte wanhopige kreten uiten. Er zijn zelfs mensen die in de wanhoop kwade dingen tegen God zeggen. Er zijn mensen die ook onder de slagen wel zo zijn dat ze de meest vrome dingen gaan zeggen en zich buigen onder de slagen. En het is alles belangrijk. Maar het is niet dit wat de Heere God vraagt, broeders en zusters. Wat doet de Heere God? Er zijn ogenblikken in het leven, broeders en zusters, dat het ons, de meeste mensen, en wie kan het ontkennen, dat het ons goed gaat. Heel, heel erg goed. Dat we gezond zijn. Dat we voorspoed hebben. Dat degenen die ons lief en dierbaar zijn, om ons heen zijn. Dat zijn de ogenblikken, broeders en zusters, dat de Heere God ons hart versterkt. Ach, meestal is ons hart niet sterk. We leven in zo'n onvrijheid. De mens is zo weinig vrij. Is gebonden door de zonde. Zit overal aan vast. Is een speelbal van de omstandigheden waar hij uit voortkomt. Hij wordt voortgestuwd van het een naar het ander. Maar, broeders en zusters, de vraag is, zou God ons oordelen op die ogenblikken waarin we het zo moeilijk hebben? Waarin we gebonden zijn? Waarin wij vastzitten aan de omstandigheden, aan onze eigenschappen, aan onze natuur, aan onze zonde? Zou God ons daarop oordelen? Wil God ons slagen toedienen om ons tot een bekering te dwingen onder de grootste pijn en moeite. Men stelt het zo voor. Men stelt het zo voor, zelfs in de christelijke gemeente. Ik heb een vrouw meegemaakt die het in alle eerbied zei. Dat eerste man was afgenomen door God. Omdat nu eenmaal het zo was dat ze van God anders wegliep. En toen kon ze nog daarna niet meer lopen. Nu zei ze, de Heere God heeft mijn benen stuk geslagen. Dat ik niet van hem kon weglopen. Dus die man werd geofferd. De benen stuk geslagen. God zou zo werken. Ach, het leven is dikwijls zo somber. Dat de mensen zich soms wel een vrome troost toedichten om het te kunnen uithouden. Dacht u dat de Heere God zo was? Dat iemands man wegnam? Dat hij de benen stuk sloeg? En dat hij zo iemand wil thuisbrengen? Dat het daaruit zou voortkomen? Ach nee, ben je nou eigenlijk wel jezelf als je onder de slagen zit? Ben je dan jezelf? Ach nee. Je hebt mensen die onder de slagen zijn en zeggen ze zijn onder een hoedje te vangen. Dat is toch niet echt. Zijn ze toch niet echt als je een dag beroerd bent. Je hebt griep of iets dergelijks. Dan ben je toch ook al anders. Maar dan ben je niet zelf. Dacht u dat God de Heere tevreden was met zulke mensen? Nee. Heer God geeft in het leven aan iedere mens ogenblikken dat hij zijn hart versterkt en gezond maakt. Dat zijn ogenblikken van voorspoed, soms ook van helder inzicht, soms ook van ogenblikken dat een mens eindelijk iets van zichzelf gaat kennen. Ogenblikken waarin het je kortom heel goed gaat. En dan moet u niet denken dat God u oordeelt als u ligt te creperen. Ach, zo flauw is God niet. Zo beperkt. God oordeelt u als hij uw hart versterkt heeft en gezond gemaakt heeft. Zoals hij dat de varen ook deed. En het zal erop aankomen hoe u was in uw beste ogenblikken. En hoe ik was in mijn beste ogenblikken. Daar worden wij op geoordeeld. Daar waar wij verhelderd worden. Daar waar we niet geprest worden. Daar waar we niet gebroken worden. Daar waar ons hart niet kapotgeslagen wordt, maar waar ons hart geheeld wordt, geheeld genezen. Daar gebeurt dat, gemeente. Staat dat het licht dat de Heer Jezus is, een iegelijk mens, verlicht komen in de wereld. Zijn van die ogenblikken. Er zijn dwaze mensen die zeggen dat een mens vrij is. Een mens is bijna altijd gebonden. Een mens is bijna altijd helemaal slaafs. Heeft een slaafse wil, heeft geen vrije wil. Er zijn ogenblikken, zeldzame, waarin de Heere God in zijn grote genade ons hart geneest. Dat is als wij in aanraking komen met de liefde die hij geopenbaard heeft in de Heer Jezus. Dat op ons afkomt. En we bemerken zijn zegen. Een zegen die niet alleen voor de ziel geldt, maar ook voor het lichaam en ook voor ons hele bestaan. In die ogenblikken gaat het om ons antwoord. Want we zijn bijna altijd slaafs. We zijn bijna altijd gebonden. We zitten altijd vast. Maar er zijn ogenblikken dat God zo groot is. dat hij ons hart versterkt. Dat we de straling van zijn liefde in de Heer Jezus voelen, ervaren. Dan, broeders en zusters, dan komt het erop aan hoe je dan bent. Hoe je hem dan antwoordt. Daar hangt alles vanaf. De farao spande zijn wagens aan en keerde zich tegen het volk van Israël. Wat doen wij? Wat doet gij? Wat doe ik? Wat deed gij? Wat deed ik in de ogenblikken dat God ons hart versterkte en gezond maakte? Wat was het antwoord? Omwending, bekering, liefde tot hem? Of was het andersom? Meende, dat is de beslissing. Het is de Heere God die ons van volkomen van de slaafse wil brengt tot het versterkte hart van de vrije wil. Dan gaat het om een beslissing. Om een beslissing of wij ons tot hem wenden of niet. Niemand kan zeggen dat hij zich afwendt omdat God het hem aandoet. Het is onze verantwoordelijkheid. Niemand gaat verloren dan uit eigen schuld. Gemeente, we hebben iets over het geheimenis gesproken en maar enkele woorden gestameld. Het is niet klaar. Waar een preek toe dient, dat is alleen maar om dingen op te roepen. Het zit niet in de preek, maar het zit in wat opgeroepen wordt. Dat de Heilige Geest in uw hart bezig is. En als die bezig is, wordt uw hart versterkt. O, mogen in die goede ogenblikken, die ogenblikken die wij alle in ons leven hebben, mogen daar de goede beslissing vallen. En dan is het ook zo, als u voelt dat u zelf toch de kracht mist voor de omwending, is er in die beste ogenblikken waarin God uw hart versterkt, de macht om te bidden, om te vragen, om de Heilige Geest. En dat is het waarvan de Heer Jezus gezegd heeft, dat de Vader dat gebed nooit onverhoord laat. Wie bidt om de Heilige Geest, broeders en zusters, het hart van farao werd niet verstokt door de Heere. Hij maakte het zelf zo. De Heere versterkte zijn hart, maakte zijn hart gezond en hij besliste tegen de Heer en zijn volk: Heere, maakt ook onze harten sterk en gezond. Hij verstokt ze niet, hij maakt ze sterk en gezond. Hij wil in vrijheid, niet onder druk, niet onder chantage gediend worden, in volle vrijheid. Want hij wil niet door slaven gediend worden, maar door kinderen. En daarom, doordat hij ons hart krachtig maakt, gezond maakt, maakt hij ons tot zijn kinderen. En dan is het zo dat wij zelf mogen kiezen tot de omkeer. Zo zijn wij geroepen, weten wij dan. Dat niemand te gronde gaat dan door eigen schuld. Nooit mogen we de schuld op de Heere werpen. Heere, maakt ons hart vrij. Let op die ogenblikken, broeders en zusters. Let op die ogenblikken dat het u goed gaat.